Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De komende dagen lezen we opnieuw de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. Vanaf hoofdstuk 18 beschrijft Johannes het lijden, de dood en de opstanding. In het evangelie naar Johannes ligt de nadruk op de godheid van de Heer Jezus. Hij is God en mens tegelijk. De nadruk ligt bij Johannes op de overwinning. Alleen al in de manier waarop Jezus gearresteerd werd, blijkt dat. Hij is veel in Jeruzalem geweest. Maar omdat het toen nog niet de tijd van God was, konden de Joodse leiders niets doen. Nu is het zover. En de Heer Jezus ontloopt zijn arrestatie niet. Hij is het Lam van God dat zich opoffert. Op waardige wijze gaat de Heiland zijn lijden tegemoet en voert de opdracht van de Vader uit. Als de soldaten komen, onder leiding van Judas, loopt de Heer Jezus naar hen toe en vraagt wie ze zoeken. Het antwoord is: Jezus van Nazareth. En hij reageert met een enkel woord: Ik ben het. Het klinkt zo eenvoudig, maar hier is de Allerhoogste God aan het woord. Hier spreekt de Ik ben. In het Oude Testament komen we die naam tegen. Maar ook in het Johannesevangelie zien we meerdere keren dat de Heere zich zo noemt. Ik ben het brood des levens. Ik ben de goede herder. Bij het horen van die woorden, ik ben, deinzen de soldaten naar achteren en vallen op de grond. Wie de Zoon van God ontmoet, valt of voorover op zijn knieën in aanbidding, of hij deinst terug naar achteren. Deze soldaten kwamen als tegenstanders en deinzen terug als ze geconfronteerd worden met Gods Zoon. Al wordt Jezus als gevangene weggevoerd uit Gethsemane, toch staat hij ver boven diegenen die hem arresteren. Hij heeft alles onder controle. Hij is degene die de touwtjes in handen heeft. We lezen verder vanaf Johannes 18, vers 11.
De Heer Jezus is gevangen genomen. Een grote groep van soldaten en tempeldienaars is met wapens en stokken uitgetrokken om hem te arresteren. De eigenlijke gevangenneming valt onder verantwoordelijkheid van de bevelhebber van de Romeinse troepenmacht. Ondanks het feit dat de Joodse leiders ertoe hadden aangezet. Heidense soldaten keren zich samen met Joodse tempeldienaars tegen Jezus, de zaligmaker. Handelingen 4 vers 27. Beide zijn medeplichtig aan de arrestatie van Jezus. Jezus die zichzelf geeft, wordt geboeid als een misdadiger. Ook dit maakt deel uit van de diepe vernedering van de Heer Jezus. Johannes 18, vers 12 en 13. De soldaten en tempeldienaars namen Jezus gevangen. Zij boeiden hem en brachten hem eerst bij Annas, de schoonvader van Caiaphas, de hoge priester van dat jaar. De Joodse leiders waren degene die dit alles hadden gepland. Omdat zij bang waren voor de mensen, ging de Heer Jezus de stad uit om hen de gelegenheid te geven hem te arresteren. De Heiland ging waardig door op weg naar zijn overwinning. Ze grepen hem en boeiden hem. Dat was eigenlijk niet nodig. Hij is het lam dat voor de slacht wordt weggebracht. Hij deed zijn mond niet open. Hij biedt geen tegenstand. Het arrestatieteam brengt Jezus eerst naar Annas. Het woordje eerst wijst alvast op de latere gebeurtenissen. Eerst naar Annas, dan naar Caiaphas, vers 24, en vervolgens naar stadhouder Pilatus, vers 28. Johannes is de enige evangelist die uitgebreid mededeling doet over het verhoor van Annas. Annas was hoge priester geweest van 6 tot en met 15 na Christus, maar in het jaar 15 afgezet door Valerius Gratus. Omdat voor de Joden het hoge priesterschap een zaak voor het leven was, bleef Annas zijn titel en invloed behouden. Johannes vertelt ons dat Annas de schoonvader was van Caiaphas. Caiaphas was van 18 tot en met 36 na Christus de door de Romeinen aangestelde hoge priester en daarmee ook tijdens het proces rond Jezus. Toch wordt Jezus eerst naar Annas gestuurd. Mogelijk is dit een eerbewijs van Caiaphas aan zijn eerbiedwaardige schoonvader, het hoofd van een hogepriesterlijk geslacht. Verschillende van zijn zonen zijn ook hogepriester geweest. Waarschijnlijk is deze Annas ook bij de besluitvorming om Jezus te doden betrokken geweest. In ieder geval moet Annas, met zijn jarenlange ervaring en wijsheid, maar eens uitzoeken wat voor beschuldiging er tegen Jezus ingebracht kan worden. Voor de heiland is dit een diepe vernedering. Annas is een privépersoon. Hij behoort niet tot de rechterlijke instanties. Het verhoor is ook niet rechtsgeldig. De algemene geschiedenis laat Annas zien als een van de scherpzinnigste en meest duivelse van alle hogepriesters. Caiaphas was iemand die de Romeinse overheersing accepteerde, maar de oude Annas was in werkelijkheid nog steeds het hoofd van de Joodse godsdienstige leiders. Achter de schermen was Annas de echte leider. Een politicus die precies wist hoe hij met de Romeinen kon omgaan. Tijdens het verhoor voor Annas heeft Caiaphas gelegenheid de leden van het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, bij elkaar te roepen. Johannes 18 vers 14. Caiaphas had in de tijd tegen de Hoge Raad gezegd: het is goed dat één mens sterft voor het hele volk. Annas stuurde Jezus, die nog steeds geboeid was, door naar de hoge priester Caiaphas. Johannes herinnert in vers 14 opnieuw aan de uitspraken van Caiaphas, die hij al enige tijd geleden gedaan heeft, Johannes 11. Caiaphas heeft onbedoeld het ware offerlam aangewezen. Zijn eigenlijke bedoeling is om Jezus om te brengen. Dat besluit heeft hij enige tijd geleden genomen en bij dat besluit blijft hij. Van hem kan op dit moment al niets goeds meer verwacht worden. Jezus' dood staat van tevoren vast. Het proces is in feite een schijnproces. Hoewel alle uiterlijke vormen gehandhaafd zullen worden, staat het vonnis van tevoren al vast. Johannes 18 vers 15. Simon Petrus en een andere leerling volgden Jezus. Die andere leerling was een kennis van de hoge priester. Hij mocht tegelijk met Jezus de binnenplaats van het paleis op. Johannes is de enige evangelist die het verhoor van Jezus en de verloochening door Petrus als één geheel beschrijft. Het feit dat Petrus zijn meester verloochent, terwijl Jezus zo zwaar lijdt, maakt de verloochening des te ernstiger. Terwijl Petrus zijn meester verloochent, getuigt de Heere van de waarheid. Hoewel Jezus gezegd heeft dat Petrus hem nu niet kan volgen, geeft deze het niet op. Ook in gevaar wil Petrus dicht bij Jezus blijven. Zelfs nu Jezus gezorgd heeft voor een vrije aftocht van zijn leerlingen, vers 8. Petrus en een andere leerling keren al snel terug van hun vlucht en volgen Jezus. Net als in Johannes 13 vers 23 treffen we hier een opvallende mededeling. Johannes heeft het over een leerling van Jezus zonder zijn naam te vermelden. Het is erg aannemelijk ook hier aan de evangelist Johannes zelf te denken, te meer omdat Petrus en Johannes vaker samen optrokken. De andere discipel of leerling is een kennis van de hoge priester. Hoe de relatie precies is, wordt niet verteld. Een aantal uitleggers hebben geopperd dat Zebedeus, de vader van Johannes, visleverancier was aan het hof van de hoge priester. Matteüs 4 vers 21. In ieder geval heeft Johannes vrij toegang en kan hij ongehinderd naar binnen lopen in het paleis van de hoge priester. Hij gaat dan ook met Jezus mee naar binnen, dat wil zeggen naar de binnenplaats van het paleis. De binnenplaats was het plein waaromheen de diverse vertrekken van het hoge priesterlijke paleis waren gebouwd. Johannes 18, vers 16. Maar Petrus moest buiten blijven. De andere leerling kwam terug, sprak even met de portierster en nam Petrus toen mee naar binnen. De binnenplaats kon alleen via een poort worden bereikt. In verband met het proces rond Jezus was de toegangspoort waarschijnlijk streng bewaakt. Petrus, een onbekende aan het hof, heeft dan ook geen schijn van kans om naar binnen te komen. Johannes, de andere leerling, merkt dat Petrus niet naar binnen mag en doet een goed woordje voor hem bij de portierster. Kennelijk was Johannes zo goed bekend bij haar, dat hij Petrus daarna mee naar binnen mag nemen. Johannes 18, vers 17. De portierster zei, u bent zeker een leerling van die Jezus. Nee hoor, zei Petrus. Men zou de indruk kunnen krijgen dat de portierster direct bij het binnenkomen van Petrus haar vraag op hem afvuurt. Maar we weten uit Matteüs 26, vers 58 en 69, dat dit pas op de binnenplaats gebeurt. Kennelijk heeft ze over het een en ander nagedacht en zich afgevraagd wat Petrus midden in de nacht aan het hof heeft te zoeken. Ze gaat van de poort naar de binnenplaats en uit nieuwsgierigheid stelt ze haar vraag. De vorm waarin ze de vraag stelt drukt uit dat ze een ontkennend antwoord van Petrus verwacht. Net als de soldaten laat de portierster merken dat ze Jezus veracht. Ze spreekt over die Jezus. Petrus ontkent dat hij een leerling van Jezus is. Johannes 18, vers 18. Omdat het koud was, hadden de knechten en bewakers een vuur gemaakt, waarbij ze zich warmden. Petrus ging er ook bij staan. Dit vers kunnen we alleen begrijpen als we weten dat de nachten in een subtropisch klimaat zoals in Israël vaak flink koud kunnen zijn. Om zich te warmen hebben de knechten en bewakers een vuur gemaakt. Ze moeten tijdens het verhoor van Jezus op de binnenplaats wachten en daar was het koud. Petrus ging erbij staan. Johannes 18, vers 19 tot en met 23. De hoge priester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en ideeën. Het is algemeen bekend wat ik heb gezegd, antwoordde Jezus. Ik heb vrij uitgesproken. Ik sprak openlijk in de synagoge en in de tempel, overal waar de Joden bij elkaar komen. Waarom ondervraagt u mij eigenlijk? Er zijn genoeg mensen die mij hebben gehoord. Vraag het aan hen. Zij kunnen u precies vertellen wat ik gezegd heb. Een van de bewakers gaf Jezus een klap in het gezicht. Zo wordt niet tegen de hoge priester gesproken, zei hij. Als ik iets fout heb gezegd, vertel het mij dan, zei Jezus. Maar als ik gelijk heb, waarom slaat u mij dan? Jezus spreekt op waardige wijze. Toch ondergaat hij een vernedering. Hij vraagt de aandacht voor het feit dat ze niet wettig optreden en in strijd handelen met de wet van Mozes. Zij hebben niet gezegd wat hij verkeerd heeft gedaan, en toch wordt hij geslagen. Daarmee handelen zij in strijd met de wet van Mozes. Ze mogen een gevangene niet slaan die nog niet schuldig is bevonden. Johannes 18, vers 24 tot en met 27. Ondertussen stond Petrus zich bij het vuur te warmen, en enkele mannen vroegen hem, zeg, bent u ook niet één van zijn leerlingen? Wel nee, antwoordde Petrus. Maar ik geloof dat ik u bij hem in de tuin heb gezien, zei een knecht van de hoge priester. Deze was familie van de knecht, van wie Petrus een oor had afgeslagen. Petrus ontkende het opnieuw. Direct daarna kraaide er een haan. Van de andere evangelisten weten we dat de verloochening door Petrus zich op de binnenhof van Caiaphas afspeelde, terwijl het er niet op lijkt dat het op de binnenplaats van het paleis van Annas gebeurde, vers 15. Maar we moeten aannemen dat beide paleizen een binnenplaats hadden. Johannes vat in deze ene zin samen wat de andere evangelisten veel uitgebreider beschrijven. Uit de andere evangeliën weten we dat Petrus naar buiten ging en bitter huilde. Hoe komt het dat Simon Petrus, die zich even slecht gedroeg als Judas, zijn weg terugvond naar de Heer Jezus? Omdat Petrus berouw had en blijkt een kind van God te zijn. Het brak zijn hart toen hij besefte wat hij had gedaan. Een kind van God kan afdwalen, maar de Heer gaat op zoek om die ene te zoeken en te vinden. Petrus liet Jezus in de steek, maar de Heer liet hem niet los. Een gelovige kan vallen, afdwalen en werelds leven, maar de Heer houdt zijn beloften en zal niet laten varen wat zijn hand begon. De Heere God houdt van ongehoorzame kinderen. Ook voor hen is er een weg terug. Ga met al je mislukkingen terug naar de Heer Jezus. Hij heeft nog nooit een mens laten vallen. Ook voor Judas was er een weg terug geweest. Maar hij maakte een andere keuze en dacht dat er geen hoop meer was. Een leugen van Satan. Hij maakte een eind aan zijn leven. De Heer Jezus heeft nooit tegen Judas of Petrus gezegd, nu je dit gedaan hebt, wil ik niets meer met je te maken hebben. De Heer heeft zijn liefde laten zien. Hij verscheen persoonlijk aan Petrus na zijn opstanding uit de dood. De Heer koos Petrus uit om een toespraak te houden op de Pinksterdag. Luisteraar, wie u ook maar bent, en waar u ook vandaan komt, en wat er ook gebeurd mag zijn. De Heer Jezus is de weg terug naar God. Hij wil niet dat u de hand aan uzelf slaat of denkt dat er geen hoop meer is. Laten we de Heere danken voor zijn grote genade. Hij brengt altijd terug op de juiste weg. Als u dat ook wil, moet u bij de Heer Jezus zijn. Johannes 18 vers 28. 'S morgens in alle vroegte brachten ze Jezus van het paleis van Caiaphas naar het paleis van de Romeinse gouverneur. Maar zij gingen er niet naar binnen, om zich niet te verontreinigen door het huis van een heiden binnen te gaan. Als ze dat gedaan hadden, zouden ze niet mogen eten van het lam dat met Pesach, het Joodse paasfeest, geofferd werd. Met dit vers wordt iets bijzonders weergegeven. De Joodse leiders zijn zeer strikt in het naleven van de Joodse wetten en voorschriften. Ze willen zich niet verontreinigen om van het paaslam te mogen eten. Aan de andere kant zijn ze bezig om zich te ontdoen van het enige echte paaslam. Wat een verblinding! Daarnaast is nog een andere gebeurtenis waar we aandacht aan moeten geven. De Joodse leiders wilden zich absoluut niet verontreinigen door de rechtszaal binnen te gaan. Maar ze brachten Jezus naar diezelfde rechtszaal om te worden veroordeeld. Een dramatische gebeurtenis met veel beweging voor Pilatus. Naar buiten en dan weer naar binnen en omgekeerd. Ik zet de bewegingen voor u op een rijtje. Vers 29. Pilatus kwam naar buiten. Na een gesprekje met de Joodse leiders lezen we in vers 33 dat Pilatus het gebouw weer binnengaat en Jezus bij zich laat brengen. In vers 38 lezen we dat Pilatus, na het verhoren van Jezus, weer naar buiten gaat. Zijn verhoor heeft uitgewezen dat Jezus geen misdaad heeft begaan. Hij wil Jezus vrijlaten. Dan breekt er bijna een opstand uit en laat Pilatus Barabbas vrij. In Johannes 19 vers 1 neemt Pilatus Jezus mee en laat hem geeselen. In Johannes 19 vers 4 gaat Pilatus weer naar de Joodse leiders toe en zegt, begrijp mij goed, volgens mij heeft hij niets strafbaars gedaan. In Johannes 19 vers 9 neemt Pilatus Jezus weer mee naar binnen, omdat de hele situatie uit de hand dreigt te lopen. Hij probeert een manier te vinden om Jezus vrij te laten. In Johannes 19 vers 13 brengt Pilatus de heiland opnieuw naar buiten en gaat hij op de rechterstoel zitten. Hij geeft een onschuldige over om gekruisigd te worden. Daarmee gaat Jesaja 53 vers 8 in vervulling. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen dat het hun zonden waren waarvoor hij stierf? Dat hij hun straf op zich nam? Luisteraar, realiseert u zich dat hij dat ook voor u deed? Hij stierf voor uw zonde en nam uw straf op zich. Wat een wonder! Johannes 18 vers 29 tot en met 32. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg, waarvan beschuldigt u hem? Van iets heel ernstigs, antwoordde zij, anders zouden wij hem niet bij u hebben gebracht. Neem hem maar weer mee, zei Pilatus. U hebt een eigen wet, spreek zelf maar recht over hem. Maar het is ons verboden zelf iemand terecht te stellen, brachten de Joden er tegen in. Dat klopte met wat Jezus had gezegd over de manier waarop hij zou sterven. Pilatus voelde aan dat er iets verkeerd ging en probeerde er onderuit te komen. Neem hem maar weer mee, zei Pilatus. U hebt een eigen wet. Spreek zelf maar recht over hem. Het probleem was dat de Joodse leiders de doodstraf wilden, maar zij waren niet bevoegd om de doodstraf uit te voeren. In Johannes 8 vers 33 hadden de Joodse leiders nog hoogmoedig geroepen, wij zijn nooit slaven geweest, wij stammen af van Abraham, hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd moeten worden? Nu moeten ze toegeven onder Romeinse overheersing te staan en aan handen en voeten gebonden te zijn. De Joodse doodstraf werd door middel van steniging voltrokken. Kruisiging was de Romeinse doodstraf. De profetie uit het Oude Testament, Psalm 22, werd vervuld in het vonnis van Pilatus. Johannes 18 vers 33 tot en met 35. Pilatus ging het gebouw weer binnen en liet Jezus bij zich brengen. Bent u de koning van de Joden? Vroeg hij. Bent u zelf op die gedachte gekomen? Vroeg Jezus. Of hebben anderen u dat verteld? Ik ben geen Jood, zei Pilatus. U bent hier gebracht door de priesters van uw eigen volk. Waarom, weet ik niet. Wat hebt u gedaan? Pilatus wil Jezus helpen. De Joodse leiders staan buiten en Jezus is met Pilatus in het gerechtsgebouw. We zagen al eerder dat dit was omdat de Joodse leiders zich met het oog op het eten van het paaslam niet wilden verontreinigen. Johannes 18 vers 36. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als dat zo was, zouden mijn lijfwachten met geweld hebben verhinderd dat ik in de handen van de Joden was gevallen. Nee, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Jezus zegt niet dat zijn koninkrijk nooit op deze wereld zal komen. Hij zal terugkomen als de koning der koningen en de heren der heren. En, zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de heren. Jesaja 11 vers 9. Een kerk of gemeente kan het koninkrijk van de Heer Jezus niet vestigen. Als Christus terugkomt, zal hij zelf zijn koninkrijk vestigen. Johannes 18 vers 37. Pilatus vroeg, bent u dan toch een koning? U gebruikt zelf het woord koning, was Jezus' antwoord. Ik ben geboren en in de wereld gekomen om de waarheid bekend te maken. Ieder die de waarheid lief heeft, luistert naar wat ik zeg. Op de vraag van Pilatus antwoordt Jezus bevestigend, ik ben inderdaad koning. Maar hij is geen koning geworden door troonsopvolging of na een revolutie. Hij is een geboren koning. Toch is hij door geboorte niet gelijk te stellen met andere mensen. Hij is uit de hemel, van God, naar de aarde gekomen om ons genade en waarheid te brengen. Johannes 1 vers 17. De bedoeling daarvan is dat mensen door het geloof in hem, de waarheid zelf, behouden zullen worden. Johannes 14 vers 6. De heerschappij van Jezus is niet zo beperkt dat hij alleen koning van de Joden is. Het geldt voor Joden en niet-Joden, heidenen. Alhoewel Jezus dit in het algemeen zegt, is het ook een persoonlijke oproep aan Pilatus om te geloven in de Heer Jezus. Paulus spreekt over deze gebeurtenis als hij aan Timotheus schrijft: voor God, die klaarstaat om ieder het eeuwige leven te geven, en voor Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis aflegde, draag ik je op te doen wat ik heb gezegd. 1 Timotheus 6 vers 13. Johannes 18 vers 38 tot en met 40. Waarheid? Vroeg Pilatus, wat is waarheid? Hij ging weer naar buiten en zei tegen de Joden: volgens mij heeft hij geen misdaad begaan. Maar u bent gewend dat ik ieder jaar met het paasfeest een gevangene vrijlaat. Zal ik dan de koning van de Joden vrijlaten? Nee, schreeuwde zij, nee, niet hem, maar Barabbas. Barabbas was een misdadiger. Tot nu toe heeft Pilatus zich opgesteld als een kundig en onpartijdig rechter. Juridisch gezien moet hij de onschuldige verdachte nu vrijlaten. Maar hij begint nu te aarzelen. Dit komt waarschijnlijk voort uit zijn angst voor een volksoproer of voor de mogelijkheid dat de Joodse leiders hem in Rome zullen aanklagen als hij hun niet ter wille is. Lucas vertelt nog dat Pilatus Jezus ook naar Herodes heeft gestuurd, Lucas 23. Maar dat werkte ook niets uit. Nu probeert Pilatus op de wijze van verdeel en heers Jezus' vrijlating te regelen. Het was gebruikelijk om elk jaar op de 15e Nissan een gevangene gratie te verlenen. Pilatus, die zelf niet wil kiezen, probeert van zijn verantwoordelijkheid af te komen door het volk te laten kiezen. Hij stelt voor om Jezus vrij te laten, maar hij vergist zich in de invloed van de Joodse leiders. Barabbas betekent zoon van de vader. De Heer Jezus is de echte zoon van de vader. De Joodse leiders weten de massa te overtuigen en hun keuze is Barabbas, de misdadiger. Luisteraar, wie kiest u? Pilatus gaat ten onder aan zijn eigen compromis. In het openbaar had hij gezegd, hij heeft geen misdaad begaan. Desondanks heeft Pilatus niet de moed Jezus vrij te laten. In de volgende uitzending lezen we Johannes 19 vers 1 tot en met 37.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. 3-2. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.